Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet geschapen heeft, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heren, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de eerste psalm, ook het eerste vers. Welzalig hij die zeren wet, blijmoedig dag en nacht, herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Vers 1 van 1. Plaats we ons leven allereerst voor de spiegel van Gods heilige wet, waarna we met elkaar willen gaan zingen uit de 19e psalm, het 4e vers. Des Heren wet nochtans verspreid volmaakte glans, terwijl zij het hart bekeert. Daarna willen we gaan lezen de samenvatting van de wet, zoals we die vinden in Matthäus 22, de versen 34 tot en met 40. En de tekening van wie wij mensen zijn, zoals dat beschreven wordt in Romeinen 3, de versen 9 tot en met 20. De schriftlezing Matthäus 22, vers 34 tot en met 40. En Romeinen 3, vers 9 tot en met 20.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en er rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uws naasten is.
Thank you.
aan de Farizeeën, gehoord hebbende dat hij de Sadduceeën de mond gestopt had, zijn tezamen bijeen vergaderd. En een uit hen, zijnde een wetgeleerde, heeft gevraagd, hem verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zeide tot hem: Gij zult lief hebben, de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Nu uit Romeinen 3, vers 9 tot en met 20. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet, want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat zij alle onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is: er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Alle zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde.
Zondag 2 uit de Heidelberger Catechismus is in de leerdiensten aan de beurt. Dus die willen we ook vanmorgen behandelen. Zondag 2, vraag en antwoord 3 tot en met 5. En daar wordt de vraag gesteld: waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Wat eist de wet Gods van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Kunt gij dit alles volkomen houden? Nee, ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. De voorbereiding op de prediking willen met elkaar gaan zingen uit de 40ste psalm, het 4e en het 5e vers, vers 4 en 5 van de 40ste psalm. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 103e psalm en daarvan het 5e vers. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden, hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden, hij straft ons maar naar onze zonden niet. Vers 5 van 103, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wij mensen, we hebben het niet zo op met allerlei vormen van wetgeving. Want het is toch zo, het hindert ons ook dikwijls in ons werk en in ons bezig zijn. Wie een huis wil bouwen of verbouwen, moet eerst een vergunning aanvragen. Ook voor het kappen van een boom heb je eerst toestemming nodig. En als je in het donker fietst zonder licht, kun je bekeuring krijgen. En in de klas heeft de meester en de juffrouw, ze hebben allemaal regels waar je je aan moet houden. We vinden het soms best wel lastig, want dat belemmert ons wel in onze vrijheid. En dat geldt toch nog des te meer voor de wet van God. Die wet die beklemt en die wet die benauwt. En die wet ontneemt mij mijn levensruimte. Zo kijken we toch vaak naar die wet. Terwijl toch die wetten ons zijn gegeven voor ons bestwil. Want zonder wetgeving kan ieder maar doen wat goed is in eigen ogen en wordt het een chaos in de wereld. God heeft zijn heilige wet ook niet zomaar gegeven. Nee, die wet die heeft een heilzame werking. En juist als het gaat om het delen in die enige troost in leven en in sterven, waar het in de vorige zondag over ging, is die wet nou ook noodzakelijk. Want door de wet is de kennis der zonde. En nooit zal iemand zijn ellende werkelijk recht leren kennen buiten Gods wet om. En juist die wet, die is nou ook noodzakelijk om een mens te plaatsen midden in zijn verlorenheid. En zo de weg te openen voor het evangelie van Gods genade in Jezus Christus. En dat komt ook terug in zondag 2 uit de Heidelberger Catechismus. Als thema zetten we boven de prediking Gods wet in het stuk van de ellende. Drie punten. In de eerste plaats de aanklagende functie van de wet. In de tweede plaats het eisende karakter van de wet. En in de derde plaats de afsnijdende werking van de wet. Gods wet in het stuk der ellende. De aanklagende functie van de wet. Het eisende karakter van de wet. En de afsnijdende werking van de wet. Drie stukken zijn nodig om in de enige troost zalig te kunnen leven en te kunnen sterven. Dat werd beleden in vraag en antwoord 2. En alhoewel we die drie stukken niet los van elkaar mogen maken, zit er toch wel een bepaalde orde in. We kunnen het bijvoorbeeld niet omdraaien. Wie niet begint bij het eerste stuk, zal ook niet uitkomen bij het derde deel. De kennis van de ellende, die gaat voorop. Er staat het ook omschreven, deel 1 van des mensen ellende. En daar wordt u mee begonnen. Waaruit kent gij uw ellende? Ja, ellende. Wat is dat nou precies? Het is een woord dat wij in elk geval op allerlei manieren gebruiken. Stel je me voor, jongelui, dat je op school zit in kampen of dat je ergens ook studeert, stukje buiten Urk en je moet op tijd de bus halen. En je gaat erheen op de fiets en je was al wat laat en je stapt op je fiets en je merkt lekke band. En je beseft, nu haal ik die bus nooit meer en nu kom ik veel te laat. En misschien dat je dan wel een toets had gehad en dat je ook zegt dan bij jezelf, nu heb ik helemaal voor niks geblokt voor die toets. Wat een ellende. Of het woord gebruiken we ook als we geconfronteerd worden met verdriet en met tegenslag. Als alles ons bij de handen afbreekt, dat we zeggen, ik zit in de ellende. En daarmee bedoelen we dan aan te geven dat het niet goed met ons gaat. Zoiets zeggen we bijvoorbeeld als we getroffen worden door een bepaalde ziekte. Wanneer we door eigen schuld staan bij de puinhopen van ons leven, dan kun je het wel eens uitroepen, wat een ellende. Bovendien, en dat geldt toch zeker vandaag de dag, als we zien wat er allemaal gebeurt op deze wereld. Als de media ons daarmee dag in dag uit confronteren. Indringende beelden die op ons afkomen. Wat kan ons dat ook niet aangrijpen? Als we bedenken alles wat er plaatsvindt in deze wereld, waar moet het naartoe? Dat we het uitroepen, wat is er een ellende op deze wereld? En dat kan ons ook wel eens bezorgd en verdrietig maken. Toch, zo bedoelt de Heidelberger het niet. Als het leerboek spreekt over des mensen ellende, is dat eigenlijk niet met één beeld te vangen. We zouden kunnen zeggen dat het woord ellende, zoals het hier bedoeld wordt in de catechismus, eigenlijk 3 niveaus heeft. Allereerst spreekt dat woord ellende over onze zonde. Dat is zeg maar die eerste laag. Onze dadelijke zonde. De zonde die we doen in onze gedachten, met onze woorden of in ons handelen. Zonden van bedrijf, de zonde die we verrichten. Maar ook zonde van nalatigheid. Zonde omdat we iets hebben nagelaten om te doen. Zou u ze trouwens kunnen benoemen in uw leven? Weet jij de zonde in je leven ook aan te wijzen? Want het gaat hier immers wel over uw ellende. Waaruit kent gij uw ellende? Dat is dus een heel persoonlijke zaak. En wat is er niet veel in ons leven wat voor God niet kan bestaan? Al die zonden. Dat is dus zeg maar het eerste niveau. Maar dan komen we ook een laagje dieper, het tweede niveau. En dan komen we bij dat woordje schuld. Want met die ellende wordt dus eigenlijk ook de schuld bedoeld. Dat is zeg maar het gevolg van de zonde. Want die zonde, die ziet op een vergrijp van Gods heilige wet. We hebben Gods wet overtreden en het gevolg daarvan is dat we schuldig staan tegenover God. Want door de zonde hebben we Gods eer gekrenkt en Gods deugden aangerand. En daarvoor moet er nou betaald worden, want God kan die zonde niet door de vingers zien. Door de zonde staat een mens dus ook schuldig tegenover God. En dan komen we nog een laagje dieper op het derde niveau van dat woordje ellende. Het wijst niet alleen op zonde die we hebben gedaan, schuld die daardoor is ontstaan, maar ook op de straf die we hebben verdiend. Want door de zonde staat de mens in de schuld voor God en verdient hij straf. Het had al geklonken. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dat is dus de straf op de zonde, de dood. De drievoudige dood. De geestelijke dood, de lichamelijke dood, de eeuwige dood. Onder die straf vallen ook al die moeiten en tegenslagen die een mens kan raken. Daarmee hoop ik dat woordje ellende wat duidelijker gekregen. Drie niveaus, zonde en daaronder schuld en daaronder straf. Waarheid kent gij uw ellende. Valt het op? Er wordt hier dus niet gevraagd naar de mate van de ellendekennis. Het gaat er niet om of wij veel of weinig ellendekennis bezitten. Want zo is het toch. De Heere die zal zijn kinderen voortdurend verder leiden in dat stuk van de ellende. En nadere ontdekkingen die komen als het ware vanzelf. En een kind van God raakt ook nooit uitgeleerd in dat eerste stuk. Nooit kan hij zeggen, nu heb ik wel voldoende ellendekennis. Maar er wordt hier niet gevraagd naar de mate van de ellendekennis, maar naar de waarheid, naar de echtheid ervan. Nou, dan is het toch wel van belang, en dat zullen jullie ook jongens en meisjes begrijpen, dat je dan wel de juiste kenbron nodig hebt. Want als jij iets moet kennen, als jij iets moet leren, heb je wel het juiste leerboek nodig. Als je op school taal krijgt, maar je rekenboek ligt op tafel, dan komt dat die morgen niet goed. Nu wordt dan ook de vraag, op welke manier leert een mens nou die ellende recht kennen? Welk boek heeft hij daarvoor nodig? Zegt het antwoord, uit de wet Gods. Dat is het leerboek voor de kennis der ellende. Door de wet is de kennis der zonde. En dat is dus het leerboek waarin je onderwezen wordt in je ellende. Hoe weten we nou dat wij in zonde ontvangen en geboren zijn? Uit de wet van God. Hoe weet je dat je zonde doet? Uit de wet van God. Hoe weet u dat u schuldig staat tegenover God en dat er betaald moet worden? Uit de wet van God. En hoe weet u dat de vloek op u rust en dat u onderworpen bent aan Gods oordeel? Uit de wet van God. En als de Heilige Geest, Gods wet, met kracht aan mijn hart gaat verklaren, dan ga ik mijn ellende ook kennen. Het gaat hier dus om de aanklagende functie van Gods wet. Hoe dikwijls hebben wij Gods wet al niet gehoord? Of zouden we vandaag voor het eerst hier in de kerk zitten? Of voor het eerst een dienst meeluisteren? Dat hebben we net in elk geval allemaal al gehoord toen de ouderling van dienst die wet heeft voorgelezen. Elke zondag gebeurt het. Wordt ons voorgehouden de eerste tafel van de wet, de tweede tafel. En misschien zitten ze er wel die het eigenlijk al de ouderling kunnen voorzeggen. Ze kennen de wet uit hun hoofd. Maar heb je nou daardoor ook je ellende leren kennen? Bent u er al zondaar, als schuldenaar onder geworden? Dat is toch het wonder als het licht van de Heilige Geest erop mag vallen. 10 geboden die wij al zo vaak hebben gehoord, dat we dan daarin zien wie God is in zijn rechtvaardigheid en in zijn heiligheid. Dat we ook gaan ontdekken wie wij zelf zijn in onze zondigheid. Nee, die wet op zichzelf bewerkt de ellendekennis niet. Maar daarvoor is nou de werking van de Heilige Geest nodig. Als de Heilige Geest mijn leven stelt in het licht van Gods wet, dan ga ik mijn zonde zien. De schuldbrief wordt thuis bezorgd. En ik kom er niet meer onderuit dat ik lig onder het rechtvaardig oordeel van God. En door die wet wil de Heer een mens bepalen bij zijn ellende. Het laat ons zien wie wij waren in de staat der rechtheid. Maar ook wat wij er nu allemaal van hebben gemaakt. Zo de Heilige Geest die wet openlegt in een mensenleven. Dan brengt het de mens in schuldverslagenheid op de knieën. Want dan ga je zien de breuk die er ligt tussen God en je ziel. En word je eerlijk gemaakt voor God. Die wet van God als de kenbron der ellende. Die aanklagende functie van Gods wet. Waardoor een mens zijn eigen leven gaat zien in het licht van Gods wet. Die zelfkennis, die krijg je door de wet van God. De wet die de zonde aanwijst. De wet die eraan overtuigt. En de wet die het leven als het ware doorlicht. Als de Heilige Geest zo het licht laat vallen op Gods wet. En op je eigen leven. Wordt een mens zondaar voor God. En wordt alle eigen gerechtigheid hem uit handen geslagen. En kun je je zonde ook niet langer meer verbergen. En kun je ook niet meer langer goed praten wat je hebt gedaan. Maar moet je het ook belijden. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonde. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar je moet jezelf aanklagen voor God in de hemel. Dat is zeg maar die eerste vraag en antwoord 3. De aanklagende functie van de wet. En ook de tweede gedachte, het eisende karakter van de wet. Want wat is nou dan precies de inhoud van Gods wet? Kijk, als we de wet niet kennen en als we de wet ook niet kunnen kennen, dan kunnen we ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de overtreding van de wet. Het moet dus wel worden duidelijk gemaakt. En dat geldt bijvoorbeeld, stel je maar eens voor, in bepaalde verkeerssituaties, als er wegwerkzaamheden zijn waarin dan uiteindelijk ook de snelheid verminderd moet worden, moet dat wel worden aangegeven dat je daar maar 70 of dat je daar maar 30 mag. Want als het niet staat aangegeven, als het niet is vermeld, dan kun je ook geen bekeuring krijgen, want dan was het ook voor jou onbekend dat daar die beperkende maatregel gold. Nu krijgen we hier het leerboek. In het leerboek wordt aangegeven wat nou precies die wet inhoudt. Wat eist de wet Gods van ons? En het antwoord is duidelijk. Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeet. Is de samenvatting van de wet, en dan valt het ons op dat die wet eigenlijk helemaal niet negatief gekleurd is. We denken vaak bij de wet van dit mag niet en dat mag niet. Maar hier zie je, als het gaat om die samenvatting van de wet, dat die wet een hele positieve insteek krijgt. Dit is de eis van Gods wet. Er wordt liefde gevraagd. Later, in het stuk van de dankbaarheid, worden al die 10 geboden nog 1 voor 1 behandeld. Maar hier gaat het om de hoofdsom, om de kern van de wet. Alsof hier dus eigenlijk staat, als het nu gaat om de wet van God, dan komt het aan op liefde. Liefde tot God, liefde tot de naaste, en daaruit moet dan de gezindheid van het hart blijken. Dus uiteindelijk gaat het veel dieper dan dat we uitwendig de wet naleven. Het gaat hier veel meer om de wortel. Waar komen onze gedachten, onze woorden en onze werken nou vanuit op? We kunnen braaf en netjes leven. Liegen niet, stelen niet. We geven ieder het zijne. We vloeken niet. De zondag houden we in ere. En zo zou het misschien kunnen dat we dan nog wel een heel eind komen als het gaat om de uitwendige naleving van de wet. We zeggen, nou, het zit bij mij wel redelijk snor. Hier staat, en de Heer Jezus die heeft dat ook richting die fariseeën en schriftgeleerden duidelijk gemaakt. Waar komt het nou op aan bij die wet van God? Op liefde. Dat is de eis van de wet die elke zondag tot ons komt, liefde. De Heere vraagt immers ons hart, want de dienst van de Heere is een liefdesdienst. Dat is niet een moeten, maar het is een willen. Liefde met geheel het hart. Zoals een meisje niet wil dat haar vriend ook nog contacten heeft met andere meisjes. Zo eist de Heere een mens helemaal voor zichzelf op. Het kan niet bestaan dat die liefde gedeeld wordt met afgoden. Wie nog meent te kunnen eten van twee balletjes, die heeft een gedeeld hart. God wat en de afgoden wat. Maar de Heere die vraagt nou het gehele hart. Hij eist volmaakte liefde. Maar hij eist ook de ziel op. De ziel, dat wil zeggen dat alle genegenheden naar God dienen uit te gaan. Dat al onze begeerten op God gericht dienen te zijn. En met geheel uw verstand. Dus dat heel ons denken, heel ons bezig zijn, gericht dient te zijn op de dingen van God. Ons verstand dat wij vaak gebruiken om maar steeds meer te willen weten. Het zullen we dus ook hebben te gebruiken om meer te willen weten van de dienst aan God. Heel ons leven dient dus gewijd te zijn aan de Heer. God op de eerste plaats. God liefhebben boven alles. En God eist de hele mens voor zichzelf op. Het hele hart, de gehele ziel, geheel je verstand. Dus heel onze levenswandel dient te staan in het teken van de dienst des Heren. En daarnaast, en het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Het eerste gaat voorop. Als we God niet lief hebben, kan er ook nooit echt sprake zijn van het lief hebben van het naaste. Maar het naaste, maar dat tweede, het liefhebben van de naaste, volgt dan wel. Die twee die gaan dus wel hand in hand. God liefhebben en onze naaste liefhebben, die horen bij elkaar. Liefde tot God en liefde tot de naaste gaan samen op. En wie wordt nou bedoeld met die naaste? Allen waarmee wij te maken krijgen. En die dienen we lief te hebben met onze woorden, met onze daden. Een liefde die opwelt uit ons hart. Het moet dus gemeend zijn, het moet vanuit ons innerlijk komen. Dat reikt het heel ver. Je naaste lief hebben, dat wil dus ook zeggen je concurrent lief hebben. Onze naaste buurman lief hebben. Je collega liefhebben. Of die jongen in de klas die jou elke keer weer pest. Of dat meisje dat er steeds op uit is om jou slecht weg te zetten. Die zuster in de kerk die jou een gemene hak heeft gezet. Die collega die ons een loer heeft gedraaid. Die naaste. die onze vijand is. Hebt uw vijanden lief, zegt de Heer Jezus. Doet wel degene die u haten en bid voor hen die u vervolgen. Die naaste liefde is dus niet alleen die naaste dichtbij waarmee we een warme band hebben, maar dat geldt dus ook degene juist waar we misschien het liefst aan voorbij zouden gaan. Die naaste liefde die houdt dan ook in meeleven met de ander. Er zijn voor die ander. Kijk, naaste liefde, dat zet ook een streep door onszelf. Want moeten wij ook niet zeggen, wij zijn vaak zo vol met eigen liefde, zo druk met onszelf. Maar de naaste liefde wordt er opgeroepen om met de daad die naaste lief te hebben. En dat is het eisende karakter van die wet. God lief te hebben boven alles, de naaste als jezelf. Maar dan hebben we nog één ding laten liggen in vraag en antwoord 4. Dat is eigenlijk het begin. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Christus is blijkbaar de onderwijzer in het stuk der ellende. En hoe dan? Nou, allereerst dat hij ons hierin is voorgegaan. Want wat eist dus die wet? We zeiden het al, liefde tot God en liefde tot de naaste. In de eeuwigheid, in de stilte van de eeuwigheid, klonk de stem van hem die zei, zie, ik heb lust, o mijn God, om uw wil te doen. En uw wet is in het midden van mijn ingewand. Het was zijn lust om Gods wil en wet te doen. En hij kon het daarom ook zeggen aan het einde van zijn leven, ik heb u verheerlijkt op de aarde, want ik heb voleindigd het werk dat gij gegeven hebt aan mij om dat te doen. Als er nu één was die heeft laten zien wat liefde is, was het toch de Heer Jezus Christus. Uit liefde voor zijn vader, voor de eer van zijn vader, voor het recht van zijn vader, voor de deugden van zijn vader, voor het volk van zijn vader, heeft hij de hemelse heerlijkheid afgelegd. En is hij mens geworden. Heeft hij gedaan wat de eerste Adam verzuimd had om te doen. Wat dat was? God liefhebben boven alles. Dat bracht hem als 12-jarige in die tempel. Dat deed hem in alles gehoorzaam buigen onder Gods wil en Gods inzetting. Dat deed hem ook bidden in die hof van Gethsemane. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij die toch in alles gehoorzaam was aan de wil van zijn vader, ja tot in de dood des kruises. Die liefde Gods stempelde toch heel zijn hart en heel zijn ziel. En heel zijn verstand. Hij had God volmaakt lief. En hij had ook zijn naasten volmaakt lief. Dat bleek toch toen hij het land doorging. Goed doende aan de mens. Tollenaren opgezocht in een tollenaarsbestaan. Bartimeus het licht in de ogen gegeven. De 7 duivelen uitgeworpen uit Maria Magdalena. De bloedvloeiende vrouw van de kwaal genezen. Een lamme deed hij weer lopen. Zijn liefde die toch ten volle bleek in zijn verlossingswerk. Dat hij verzoening verworven heeft voor goddeloze mensen. Dat hij voor vijanden de dood is ingegaan. Dat hij zijn leven gegeven heeft voor zondaren. Uit heel zijn leven is toch gebleken hoe hij zijn naaste lief had. Al hebben ze hem verworpen, al moesten ze niets van hem weten, al hebben ze hem aan het kruis laten nagelen, hij bleef oog houden voor hun behoud. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Hij heeft zijn vader lief gehad met alles wat in hem was. En hij heeft zijn naaste lief gehad. Heer Jezus die dus doseert in het stuk der ellende. Doordat hij die wet van God volmaakt heeft gehouden. Maar in zijn profetische bediening houdt hij ook de spiegel van de wet voor. Waardoor wij onze ellende gaan leren kennen. Dat is onze laatste gedachte. De afsnijdende werking van de wet. Als het dus gaat om de leermeester in het stuk der ellende, is dat niet Mozes, maar is dat Christus. En in zijn profetische bediening houdt de Heer Jezus ons de spiegel van die wet voor. Hij leert ons verstaan dat de wet goed is. Maar hij laat ons ook zien dat wij die wet niet kunnen houden. De Heer Jezus plaatst dan in zijn profetische bediening een mens voor de wet van God. En wat gaan we dan zien als we zo voor die wet worden geplaatst? Onze liefdeloosheid. Ik heb God niet lief. Ik heb mijn naaste niet lief. Ik zoek in alles mezelf. Ik kom in alles met mezelf. Ik bedoel in alles mezelf. En er wordt geleerd dat ik zo op mezelf gericht ben. Ik heb mezelf wel lief. Er is wel eigenliefde, maar er is geen liefde tot God en geen liefde tot de naast. Die vraag klinkt, kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Antwoord is ontdekkend, afsnijdend en afbrekend. Nee, ik. De Heere die eist, hij wil zijn beeld weer terug. Hij wil gediend worden met een ongedeeld hart. Hij wil mijn hart. Maar ik wil niet. En ik kan het niet. En Paulus heeft gelijk als hij het zegt. Er is niemand die God zoekt. De mens is niet in staat om dat te doen wat God van hem vraagt. Het enige wat die mens kan doen, ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. God eist zijn beeld terug. En hij heeft er recht op, want hij heeft ons geschapen. En wij hebben te leven zoals hij ons heeft bedoeld, waarvoor hij ons heeft geschapen. Maar het antwoord is heel eerlijk en zegt nee. Daartoe ben ik niet geneigd. Dat kan ik niet, want ik ben geneigd om God en mijn naaste te haten. Bent u met dit antwoord eens? Kijk, als ik ga vragen aan u of jou of u volmaakt bent, zult u altijd zeggen nee. Volmaakt, wie is dat nou? We hebben allemaal toch wel onze gebreken, we hebben allemaal zo wel onze eigen dingen. Ja, maar dit antwoord gaat wel wat dieper. Geneigd God en mijn naaste te haten. Dat is nou onze natuur. Ja, zeg jij, maar ik lees toch uit de Bijbel. Ik kom toch in de kerk. Ik probeer nog zo goed en zo kwaad als het kan te leven naar Gods woord. Ik ben het eigenlijk niet zo eens met dit antwoord. In dit antwoord is eigenlijk iets waar ik niet zo goed mee uit de voeten kan. Laten we maar eerlijk zijn, zo is toch eigenlijk onze primaire, onze eerste reactie als we deze vraag en antwoord op ons in laten werken. Altijd zijn we toch geneigd om onszelf beter voor te stellen dan we zijn. Zwakken we de zonden in ons leven af en menen we dat het met ons nog wel meevalt. Maar als de Heere Jezus in zijn profetische bediening ontdekkend en afsnijdend komt te werken, blijft er niets meer van ontstaan. En gaan we verstaan hoe ver wij van God en van Gods bedoeling met ons leven verwijderd zijn. We hebben de Heere en zijn dienst verlaten. Een huiveringwekkend als de Heere laat zien welk kwaad er wordt uitgedacht. in het klokhuis van ons bestaan, in ons hart. En hoe diep de mens is gevallen, van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Dat wordt nou geleerd in het stuk der ellende. Ben je daar al achter gekomen? Heeft de Heer u dat al bekend gemaakt? Zijn wij daarmee al geconfronteerd? Want er blijft er niets van die mens over. Dan ben ik geen vroom mens, geen zoekend mens of een biddend mens. Dan ben ik geen nette kerkganger wiens leven er misschien nog wel redelijk en netjes uitziet. Maar op die school van de Heilige Geest gaan we verstaan dat we werkelijk geneigd zijn om God en mijn naaste te haten. Wij kunnen nog een makkelijke masker opzetten en dan lijkt het soms nog heel wat. Dan kunnen de ouderlingen na ook een huisbezoek nog een positief ook verslag doen op de kerkraad. Een serieus gezin, een nette kerkganger, een betrokken vrouw, een zoekende man. Als de Heilige Geest ons eerlijk maakt, dan komen we toch wel anders aan het licht. En gaan we onszelf kennen als een vijand van God en onze naasten. Van nature geneigd God en mijn naasten te haten. Het is nodig dat we daarvoor ingewonnen worden. Dat die belijdenis dan in het hart komt. Ik heb God nooit echt lief gehad. Ik heb altijd God gehaat en ik heb mezelf gezocht en mezelf bedoeld. En ik ben zo'n een die altijd weer meende te moeten komen met zichzelf. En als de zonde dan nog niet in menigte is uitgebroken in mijn leven, is dat alleen maar te danken aan Gods bewarende hand. Die profetische bediening van Christus, die beperkt zich ook niet alleen tot de eerste dagen van het geestelijke leven. Maar het gaat eigenlijk heel het leven door. Dat onderwijs gaat steeds verder en het wordt ook al meer verstaan. Dat we niet alleen maar zonde doen, maar dat wij zonde zijn. Het geeft meer kennis van mijn zondige aard en van mijn zondige natuur. En hoe langer je toch gaat op de weg die de Heere gaat, hoe langer je zit op de school van de Heilige Geest, hoe meer er ook achter komt. Ik wist niet dat het zo erg was. En dat dat van binnen allemaal leefde in mijn hart. En zo werkt Christus in die profetische bediening. Een omkomen aan uzelf. De wet gaat u schuldig stellen. En u leert buigen onder het recht van God. En u moet het de Heere toegeven. Ja, Heere, het is rechtvaardig als ik verloren ga. Dat is nou wat ik heb verdiend. Maar als de Heere Jezus Christus dan in dat stuk der ellende het ontleedmes gaat gebruiken en een zondaars hart gaat ontdekken, doet hij dat niet om een mens tot wanhoop te brengen. Want juist door die ontdekking wordt een zondaars hart ontvankelijk gemaakt voor het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. Want let wel, het is niet Mozes die hier de wet voorhoudt. Maar het is Christus die hier doseert in het stuk der ellende. En hij bearbeidt daarin een zondaar zaligmakend door ook de spiegel van de wet voor te houden. En zo is hij bezig om plaats te maken in een zondaars hart voor zichzelf. En dat is ook het verschil tussen Mozes en Christus. Als Mozes onderwijst, is het tot verdoemenis. Maar als Christus als profeet gaat onderwijzen, is dat tot behoudenis. En daarom zit in die ontdekking ook altijd iets zoets. Want hoe pijnlijk het ook is, als het mes erin moet. Maar dat is nou nodig om genezing te krijgen. Daarom werkt God die droefheid naar God. Want juist die ontdekkende en afsnijdende werking van de wet, die is noodzakelijk. Zodat de mens erbij wordt bepaald dat hij zichzelf onmogelijk kan verlossen. Oh ja, er waren momenten dat je dacht dat je het kon. Door zijn profetisch onderwijs gaat de Heer Jezus een mens leren dat niets van hem voor God kan bestaan. En moet die mens het ook erkennen. Ik ben zelf totaal onmachtig. Niet in staat om ook maar iets te veranderen aan die geaardheid, die natuurlijke geaardheid om God en mijn naaste te haten. En die onmacht wordt dan tot schuld. Want God had je zo gemaakt dat je het wel kon. Want je was geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En er was het vermogen om God lief te hebben en je naaste lief te hebben. Maar het is eigen schuld dat je nou niet meer kan. En zo wordt het gewerkt dat een mens, dat een zondaar, arm en ellendig in zichzelf, dat hij aangewezen raakt op Christus en op zijn verlossingswerk. Want dat profetische werk van Christus in het stuk van de ontdekking, dat gaat nou zo diep dat u het uiteindelijk niet meer buiten de verlossing en buiten de verlosser kunt uithouden. En daarin is ook waarachtige ellendekennis te herkennen. Als het slechts een beschouwing is van ja, ik ben zo zondig en zo schuldig en ik voel me zo slecht en ik doe ook nooit iets goed. Ja, dan kan een mens het uiteindelijk nog wel uithouden in die ellendekennis. Maar als het zaligmakende werk is van Gods geest, dan komt een mens om in zichzelf en dan vindt hij geen rust buiten de kennis van de Heere Jezus Christus. Want in de ellendekennis zelf ligt geen enkele troost. Als het bij de kennis van de ellende zou blijven, was het een verloren zaak. Ik hoop, jongens en meisjes, dat jullie dat kunnen begrijpen. Want stel je nou eens voor dat je ergens aan het spelen bent en dan staat er een waarschuwingsbord, staat er ineens voor je met op de tekst: pas op, drijfzand. Je bent eigenwijs, je strapt het prikkeldraad over en je gaat dat toch spelen. Op een bepaald moment merk je het gevaar. Je dreigt weg te zinken. En je gaat ook begrijpen waarom dat bord er stond. En je snapt ook dat je hier eigenlijk beter niet had kunnen zijn. Maar daarmee ben je nog niet veilig. Ook al zie je het gevaar in. En ook al ervaar je dat dat drijfzand jou naar beneden wil trekken. En ook al besef je je ellendige situatie. Dat schiet je dan toch nog niks mee op. Je moet daaruit komen. Je moet daaruit verlost worden. En zo ligt dan ook in het geestelijke leven. Ellendekennis geeft geen troost. En ellendekennis geeft ook geen hoop. Maar de waarachtige ellendekennis doet staan naar de verlossing. En daarin ligt alleen troost. Laten we bedenken, want er is ook zoveel namaak. Het zijn er niet velen die zeggen dat ze zuchten onder het pak van de zonde. Maar het is in hun leven er nooit op uitgelopen dat ze de toevlucht hebben leren nemen tot de verlosser van de zonde. Kain, Saul, Esau, Judas. Bij hen vloeiden er alle tranen. Bij hen was er ook een besef van de zonde. Ook zij worstelden daarmee. Maar het bracht hen er niet toe dat ze vanuit hun nood de toevlucht namen tot de Heere. in hun ellende zochten ze niet bij God. Waar de Heere de waarachtige verootmoediging in het hart heeft gewerkt, daar krijgt een hart die hemelse medicijnmeester ook zo nodig. De wet stelt schuldig en vervloekt ons. De wet die plaatst ons midden in onze verlorenheid, opdat zo de weg tot het evangelie van de zaligheid in Christus wordt geopend. De wet verwondt, maar het evangelie hield. De wet doet wanhopen aan uzelf om zo plaats te maken voor het evangelie, waardoor een verbrijzeld zondaarshart leert hopen op de Heere Jezus Christus. En als de wet wordt gepredikt, dan is dat uiteindelijk alleen maar hierom. Opdat een mens zijn doenwaardigheid, zijn verlorenheid leert kennen en inleven. En het u uitdrijft tot de Heere Jezus Christus. Juist het ontleedmes van de wet, gedrenkt in het bloed van de Heere Jezus Christus, dat is nou nodig om alles van die vrome, godsdienstige mens weg te slaan en af te breken. En dat er niets meer van hem overblijft en hij leert laag te bukken en te buigen voor God. En je moet erkennen dat het van je eigen kant onmogelijk is. Zo wordt God in Christus de enige grond van de hoop. En krijg je Christus nodig als de enige weg tot behoud. Want we mogen ook in zondag 2 niet bij de wet blijven steken. De dokter is eerlijk, is de diagnose. Het mes moet erin. Maar als het mes erin gaat, doet Christus dat. Om plaats te maken voor zichzelf. Want genezing is er voor zieken. Verlossing is er voor gevangenen. En behoud is er voor verlorenen. Als je je niet schuldig weet, als je niet je ellende kent, zal het verlossingswerk van Christus je hart ook niet kunnen raken. Maar juist dat stuk der ellende dient zo bepreekt te worden dat er van de mens niets overblijft, maar dat Christus gestalte mag gaan krijgen. Dat door die ontdekkende prediking heen de nodiging mag klinken om uit te gaan tot hem die schoner is dan alle mensenkinderen. En aan wie alles ook gans begeerlijk is. En in wiens wonden er verzoening ligt voor al uw zonden. En door wiens bloed uw schuld betaald kan worden en u met God verzoend kan worden. Daar loopt het uiteindelijk op uit. De Heer Jezus Christus in zijn profetische bediening, een zondaar, zijn ellende bekend gaat maken, doet hij dat, opdat hij zich aan zo'n een zal openbaren, als die algenoegzame borg en middelaar. Daarom wil hij alles in die mens wegnemen, opdat u een geschikt voorwerp wordt voor die zaligmaker van zondaren. Pijnlijk, ontdekkend, als zo het ontleedmes erin gaat. Tegelijk, hoe heerlijk en hoe zoet. Want zo komt er plaats voor hem die gekomen is om verlorenen zalig te maken. En is het een heerlijk evangelie, ja een evangelie, als Christus in zijn profetische bediening met de wet komt te werken en het van mijn kant een onmogelijke zaak wordt, een omkomen, maar je zo gaat zien dat er in Christus Jezus voor zulke een volkomen verlossing ligt. Amen. Laten we de Heer danken en bidden. Heer, als we in het gebed tot u komen, moeten we het u ook eerlijk belijden dat juist een zondag als deze een zondag is die voor ons vlees niet aangenaam is. En waar we ook het liefst aan voorbij zouden willen gaan. En er niet van willen horen, omdat het ons schuldig stelt, ontmaskert. Als een in wie geen goed woont, maar die geneigd is om God en zijn naaste te haten. Maar we mogen toch ook weten dat u dat niet doet om ons te plagen, maar juist om zo de wond open te leggen, dat er ruimte komt voor die balsem uit Gilead, dat er ruimte komt voor de Heere Jezus Christus, die geneesheer. En geef toch dat we ook zo het zullen verwerken voor uw aangezicht, dat u uw wet juist geeft, om niet de zonden alleen aan te wijzen, maar ons ook schuldig te stellen, en onze strafwaardigheid te doen zien en te doen erkennen, opdat er die roep mag komen vanuit omhoog. O God, wees mij zondaar genadig. En het hart niet meer buiten de gerechtigheid van Christus om kan. Heren, zo mogen we uw naam ook danken. Dat u die God bent. Die niet aan onze natuur voorbij gaat. Maar daar juist de vinger op legt. Om zo hulp te bieden in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Doet u wat zondig was in spreken en luisteren genadig vergeven. Gedenk ons ook het verdere van deze dag en breng ook vanmiddag weer ook onder uw woord. Aanvaard ook onze dank voor het goede wat u schonk. En dat alles om Christus wil, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 71ste psalm. En daarvan het eerste vers. Red mij door uw gerechtigheden. Bevrijd mij, neig uw oren. Verlos mij, wil mij horen. Het gebed uit de 71ste psalm, het eerste vers. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.